Eerste avond van 2023. En de 29e avond alweer. Wat ons betreft. En ja, ik ga het voorlezen uit Openbaring 16, de eerste 11 verzen. En ah, nee. Aan alle kanten worden we vanavond gestoord. Wat is dat? U hoort misschien wat achtergrondgeluiden. Maar dat komt dat hiernaast gezongen wordt door een stuk of 40 dames. We gaan lezen Openbaring 16. Ik wou zeggen, ik ben erg onder de indruk iedere keer van de heerlijkheid van God in zijn oordelen. Dat is ook een heerlijkheid, hè? Want we hebben het natuurlijk vaak over zijn liefde. En dat hebben we net voorgelezen. 1 Johannes 4, prachtig. God heeft ons lief gehad. Maar zijn heiligheid en zijn oordelen en zijn gerechtigheid zijn net zo een onderdeel van zijn karakter, van zijn wezen. Dat hoort ook ons leven te kenmerken. En niet alleen de liefde naar elkaar en de zorg, maar ook de heiligheid. Dat je elkaar kunt aanspreken en vermanen als er eens een keer iets niet deugt. Als je zegt van joh, luister, dit vind ik toch niet fijn. Dit past niet bij zijn karakter. En daarom was dit wat we nu gaan lezen misschien een beetje symbolische taal. Een beetje moeilijk ook. Maar we gaan toch proberen ons een weg in te vinden. Openbaring 16, vers 1 tot en met 11. Ik zal zo nog even dat verband duidelijk maken, want we zijn weer een paar weken verder. En dan is het misschien bij jullie ook wat weggezakt. Bij mij was het ook zo hoor. De schalen van Gods grimmigheid staat erboven in mijn vertaling. En ik hoorde een luide stem uit de tempel tot de zeven engelen zeggen: gaat heen en giet de zeven schalen van de grimmigheid van God uit op de aarde. En de eerste ging weg en goot zijn schaal uit op de aarde. En er kwam een kwaadaardig en boze zweer aan de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. En de tweede goot zijn schaal uit op de zee en zij werd bloed als van een dode. En elke levende ziel, alles wat in de zee is, stierf. En de derde goot zijn schaal uit op de rivieren en de waterbronnen en het werd bloed. En ik hoorde de engel van de wateren zeggen: u bent rechtvaardig, u die bent en die was de heilige, omdat u zo geoordeeld hebt. Want bloed van heiligen en profeten hebben zij vergoten en bloed hebt u hun te drinken gegeven. Zij zijn het waard. En ik hoorde het altaar zeggen: ja Heer, God de Almachtige, waarachtig en rechtvaardig zijn uw oordelen. En de vierde goot zijn schaal uit op de zon. En haar werd gegeven de mensen met vuur te verbranden. En de mensen werden verbrand door grote hitte en lasterden de naam van God, die de macht over deze plagen had. En zij bekeerden zich niet om hem de heerlijkheid, of om hem heerlijkheid te geven. En de vijfde goot zijn schaal uit op de troon van het beest. En zijn koninkrijk werd verduisterd. En zij kauwden hun tongen van pijn en lasterden de God van de hemel vanwege hun pijnen en vanwege hun zweren. En zij bekeerden zich niet van hun werken. Tot zover. Ja, we weten vanuit het woord van God, gelukkig, dat deze wereld niet zomaar voor altijd door zal gaan. De wereld is druk op dit moment om één te worden. Hè? En we worden eigenlijk iedere dag, iedere seconde op de hoogte gehouden van de ontwikkeling. Als je wilt, kun je elke minuut weten wat er op de wereld gebeurt. Door allerlei nieuwszenders en via je telefoon. Er is grote paniek, want het klimaat verandert. De stikstofproblematiek, de prijzen gaan omhoog. Maar van de week heb ik ergens in een lezing ook gezegd: de aarde gaat niet met 2,6 graden warmer worden, maar God zal alle elementen brandend doen vergaan, zegt 2 Petrus 3. Het is iets meer dan 2,6 graden. Dat zien we straks ook. De zon met haar hitte zal de mensen verbranden. Maar het is mijns inziens allemaal afleiding. Mensen zijn bezig met de wereld, met de aarde, om maar niet bezig te zijn met de Heere God.
Amen.
En wij leven nu in de tijd van de genade van God, van zijn aanbod van verzoening. Van de week was ik met mijn dochter op pad, want zij ging naar een conferentie. Ik had een beetje mijn vraagtekens bij de conferentie, maar goed. Ik heb haar een beetje voor bepaalde dingen gewaarschuwd. Maar toch zijn daar heel wat jongeren, honderden, die over de Heer Jezus horen. Het is weliswaar gepaard gaande met een aantal zaken waarvan je zegt, maar goed, daar had zij wel oog voor, dat vond ik wel fijn. En haar vriendin was ook mee, die moest ik dan later wat eerder ophalen, want ik kreeg een berichtje dat ze toch een beetje te... Ze vond het toch een beetje te zweverig. Maar goed, je kunt zeggen, nou ja, het is allemaal fout en verkeerd. Je kunt ook zeggen, nou, ze hebben in ieder geval iets over de Heer Jezus gehoord. De leer was niet gezond, maar er was in ieder geval de intentie om God te aanbidden en groot te maken. Dus dat vond ik wel fijn. Alleen, ja, de gezonde leer was daar niet. Maar goed, toch weer goede gesprekken gehad. Toch worden er nog jongeren bereikt. Want er komt een tijd dat die tijd van de genade afgelopen is. En dat God, de grimmigheid van God, kan ik beter zeggen, openbaar gaat worden. En die grimmigheid van God vinden we in Openbaring 15. Dat hebben we de vorige keer gezien, in vers 1. De zeven schalen worden door zeven engelen uitgestort. En na die zeven schalen is het eigenlijk voltooid. Is Gods grimmigheid ten einde. Dan volgt het derde wee. Dan komt de Heer Jezus uit de hemel. En hij zal met de adem van zijn mond de antichrist verteren, zegt 2 Thessalonicense 2. Hij zal alle verzamelde legers verslaan. En hij zal, en dat is een schitterende tekst, ik geloof dat dat ergens staat in Matteüs 19 of Lucas 9, hij zal plaatsnemen op de troon van zijn heerlijkheid. Maar zover is het nog niet. Wij als gelovigen hebben wel deel aan die heerlijkheid, maar wij leven in een wereld die op weg is naar het oordeel. En de oordelen die we vinden in het boek Openbaring volgen elkaar op en worden steeds heviger. En die zeven laatste schalen, laatste plagen, dat zijn de heftigste plagen. Een schaal is een platte kom, die wordt in één keer uitgegoten. En waarschijnlijk is het een hele korte periode op het laatst van de 3,5 jaar van de grote verdrukking, de 42 maanden. En die zijn bedoeld om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Maar in de grote verdrukking komt ook een einde aan het moment dat mensen zich kunnen bekeren. Dat vinden we in dit stukje. Mensen bekeren zich niet meer na een bepaald moment. En ze lasteren zelfs God. Nou, wat wij uit dit stukje vanavond zullen halen, is niet altijd makkelijk. We hebben dat al vaker gehad, hè? Symbolisch, niet symbolisch, letterlijk enzovoort. Maar wat vooral belangrijk is, is dat wij als gelovigen ons compleet afzonderen van de onreinheid en de onheiligheid van de systemen van mensen. Dat is heel belangrijk. We kunnen ons niet uit de wereld begeven. Maar de Heer Jezus heeft ons in de wereld gelaten. Waarom? Om juist hier in deze wereld een vertegenwoordiger te zijn van Hem. Dat betekent dat in onze levens er gerechtigheid moet zijn. Trouw, liefde, waarheid, betrouwbaarheid en geen deel met de geest van deze wereld. Dat is het doel ook van het boek Openbaring. Want hoewel wij niet meer in deze situatie zijn, we zijn immers bij de Heer als deze dingen gebeuren, is het toch voor ons geschreven. Waarom? En dat is iedere keer weer het doel om ons los te weken van de geest van deze wereld. Want Gods grimmigheid gaat ook vandaag uit naar alle onreinheid. Hij haat het. Dat wil nog niet zeggen dat hij het ook oordeelt. Maar het oordeel van God begint vandaag in het huis van God. Daar zal ik zo nog wel iets over zeggen. Maar de wereld, die ligt nog niet in het oordeel. Hoewel God wel in zijn regering, dat zullen we straks ook zien. Er is een engel van de wateren, er is een engel van het vuur. De mensen die denken in hun hoogmoed dat ze alles kunnen beheersen. Het klimaat en... De schrift zegt, nee, daar zijn engelen verantwoordelijk voor het klimaat. Je hebt engelen aan de vier hoeken van de aarde. Er zijn engelen van vuur, van water. God heeft alles in zijn hand. Maar wij denken dat wij dat allemaal zelf wel kunnen fixen. Maar de Heere God staat ertoe, gebruikt dit om mensen wakker te schudden. En ik werd heel erg geraakt. Vorige week was er een filmpje op nu.nl van een vrouw die heel bekend is in Amerika. En die stond bij een modderstroom. Ik weet niet of je het gezien hebt. Ellen nog iets heet ze. Ze is zelfs lesbisch. Lesbisch en woont met een vrouw enzovoort. En ze zei, de moeder natuur is boos op ons. Zoiets. Ik heb het niet echt gekeken, maar het stond eronder. Toen dacht ik, nee, moeder natuur niet. God laat iets zien van zijn grimmigheid. In zijn regeringen. Het is nog genadetijd, maar dat wil niet zeggen dat God niet regeert in de dingen die gebeuren. Waarvan wij allemaal denken, het is allemaal toeval. Nee, de Heere God bestuurt deze wereld. Ja? Nou, ik heb bovenaan de samenvatting heb ik even een overzichtje gezet van de bazuinen en de schalen. Want er is een hele grote overeenkomst tussen die twee. Hoofdstuk 8, hoofdstuk 10, 11, sorry, hoofdstuk 9 ook. Die beschrijven allemaal die bazuinen. Maar de bazuinen, heb ik toen gezegd, is als een waarschuwing van God. Een bazuin is een waarschuwing. Opdat mensen nog het eeuwig evangelie, hè, dat hebben we ook gelezen, aannemen. Maar de schalen, dat is een definitief oordeel. En daarom zien we ook dat bij de bazuinen een derde deel steeds wordt genoemd. Ik heb het er ook achter gezet, hè. Maar kijk maar mee, de eerste bazuin, een derde deel van de aarde, eerste schaal, over de aarde. Tweede bazuin, derde deel van de zee, tweede schaal, over de zee. Dus iedere keer, wat bij de bazuinen nog een deel was, een derde deel, dus met andere woorden, Gods oordelen waren nog beperkt, nog niet globaal, of hoe je dat ook wil uitleggen, nog niet definitief alles overtreffend. Dat is dus wel zo bij de schalen. Daarom wordt ook bij de bazuinen niet gezegd, het is de grimmigheid van God, maar wel bij de schalen. De rivieren en de bronnen, nou dat zie je bij de derde bazuin en de derde schaal. De zon, de vierde schaal en de vierde bazuin, hoewel bij de bazuin wel de maan en de sterren er worden bijgenoemd. Dat is niet zo bij de schalen, de vierde schaal. De vijfde schaal en de vijfde, de vallende ster. Troon van het beest. Nou, die ster hebben we ook toen gezien. Dat heeft wel degelijk te maken met de antichrist. Met het beest. De Eufraat, de zesde bezuin. En de zesde schaal. Exact hetzelfde. Alleen dan weer met een iets andere invulling. En de zevende bezuin is dan het derde wederkomst van de Heer Jezus. Dat is in hoofdstuk 16, vers 17. De zevende schaal wordt over de lucht uitgestort. Nou, als de laatste persoon is toegevoegd aan de gemeente van God, weet je niet wanneer dat is, dan zal de Heilige Geest die woont op aarde er niet meer zijn in die hoedanigheid, want de Geest werkt nog wel, maar dan als de zevenvurige fakkels. Hè? En hij werkt nog aan mensen, maar hij woont niet meer op aarde in de gemeente van God. Dat is nu. Nu leven wij in een tijd van het lichaam van Christus, het huis van God op aarde. En dat is een hele bijzondere tijd, waarin wij, dat heb ik al vaker benoemd, denk ik, eigenlijk moeten leren dat al onze bronnen en al onze zegeningen in de hemel zijn. In de persoon van de Heer Jezus. En alles wat hier beneden is, is door God veroordeeld. Het ligt onder het oordeel. Onze lichamen zijn ook nog dood vanwege de zonde, zegt Romeinen 8 vers 10. De wijsheid van de wereld is geoordeeld. De mens uit Adam is geoordeeld. De hele wereld ligt in de sfeer van oordeel. Maar wij zijn daar uitgetrokken en wij behoren nu bij een hemelse Heer. Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen.
Amen.
En daarom moeten wij leren dat de Heer Jezus onze vreugde is. Dat is de strijd in de hemelse gewesten. He, want die machten van deze duisternis, de machten van de lucht, die proberen iedere keer weer onze geest af te trekken van Christus. Door allerlei gebeurtenissen, maar ook door stemmingen, door, ja, je weet niet precies hoe dat werkt, maar je merkt het in je eigen leven wel, zodra je iets hebt geproefd van die vreugde in Christus, dan zijn er altijd van die stoorzenders die je er weer van willen aftrekken. Het is of in de gemeente iets aan de hand, of in je persoonlijke leven. En dat is de strijd, ja? Ja, dit is wel. La, 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 la. Nee, maar als je dus een tijdje op weg bent met de Heer. Ik ben nu 29 jaar christen. Dan ga je op een gegeven moment ook niet altijd meer heel erg verbaasd zijn over dat soort zaken. Soms nog wel trouwens, want Satan is listig. Maar je denkt van ja, dan hebben we weer zo'n moment. En daarom is het belangrijk dat we vandaag als gemeente leren dat we elkaar moeten bemoedigen en opbouwen in de persoon van de Heer Jezus Christus. Want alles wat er hier op deze wereld gebeurt is bedoeld om ons af te trekken van God. Dat is het doel. En zodra onze blik weer op beneden gericht is, op de omstandigheden zoals Peter, zinken we weer weg. En dat is de strijd. En die strijd is nooit afgelopen. Strijd, de goede strijd van het geloof. Als je straks bij de Heer bent, dan is die strijd ten einde, de wedloop. Maar het is een reële strijd. En de Satan heeft echt listen die zijn veel geraffineerder dan wij kunnen bedenken. Dus wees niet verbaasd en verrast als er weer wat onverwachts gebeurt. Zoals nu dus weer. Als jij met jouw aangrijpende verhaal komt net voor deze opname. Ja, dan krijgen we ineens weer... gaan we bidden en dan krijg je weer dit. Snap je? Dat zijn allemaal van die dingen die denk ik van, hé. Nou, laten we gaan naar de tekst. Ja? Ik hoor een stem, een luide stem uit de tempel. Dat vind ik zo mooi. Johannes hoort een luide stem uit de tempel. En dit is, broeders en zusters, als ik in een preek zou zeggen, zou ik broeders en zusters zeggen. Dit is de basis van alles. Namelijk, de tempel symboliseert Gods heiligheid. Er is een heiligdom, er is een heilige der heiligen, er is een brandofferaltaar. Alles spreekt van Gods heiligheid. En als er een luide stem uit de tempel komt, wil het eigenlijk zeggen dat als die opdracht komt aan die zeven engelen, gaat heen en giet de zeven schalen van de grimmigheid van God uit, dan is dat omdat dat naar de norm is van zijn heiligheid. En de ongerechtigheid op deze aarde is verschrikkelijk. Vandaag in het nieuws, twee dingetjes, 797.000 misdrijven gepleegd afgelopen jaar in Nederland. 797.000, dat zijn allemaal geregistreerd, hè? Dus eventjes keer 10 misschien, want er zijn ook heel veel dingen gebeurd die niet zijn aangegeven. En het andere nieuws was natuurlijk, wat we net ook al bespraken, dat vandaag in de grondwet is opgenomen dat je niet meer mag discrimineren iemand met een handicap of iemand met een andere geaardheid. En de politiek is fel tegen genezing van homo-mensen. Ze noemen dat ook echt zo, hè? Maar de christenen gebruiken het woord genezing helemaal niet. Maar omdat ze dat zo framen, lijkt het alsof wij zeggen dat het een ziekte is. Maar wij zeggen dat het een zonde is. Dus je moet altijd een beetje opletten hoe het geframed wordt, hoe het neergezet wordt. Vandaag is dus in de grondwet opgenomen, let op, dat wij dus niet meer openlijk mogen zeggen, hè, dat iemand die homoseksueel leeft, dat zo'n persoon eigenlijk zondigt. Dat hij dus tekortschiet aan de heerlijkheid van God. En dat zo'n persoon, als die dus, let op, dat niet verandert, niet welkom is in de gemeenschap. Dat is dus in de ogen van de grondwet vanaf nu discriminatie. Dus hoe lang gaat het duren voordat we hier ja, maatregelen op krijgen.
Precies, zijn opname reden is om jou aan te pakken.
Ja.
Maar het gek is dat ze de grondwet voor de meeste gaan met serieus nemen. Want de andere dingen die wel de grondwet krijgen, staan die worden niet genoeg.
Nee, dat klopt.
Dat is onverbaai.
Ja.
Dat is
een gek. De vrijheid van, inderdaad, we hebben de afgelopen jaar natuurlijk een belachelijke aanslag gezien.
De eigen agenda.
Ja, op onze vrijheid en op onze omgang met elkaar. Ik zag van de week een gemeente en er stond op de website, ik weet niet hoe jullie dat vinden, maar er stond, er is nog een aparte ruimte in de zaal gereserveerd voor mensen die afstand tot anderen willen houden. Okay. Toen dacht ik, in de samenkomst, als je dus een afstand wil houden tot anderen, dat is precies wat we net voorlazen. En Johannes 4, geliefden als God ons heeft zo even lief gehad. Maar dan gaan we zeggen, nee, maar ik wil toch erg zitten waar ik afstand tot anderen heb. Dat is toch gek? Vind je niet?
Er staan nog steeds die coronamaatregelen.
Ja, dat was in één gemeente nog steeds, ja.
om China maar te zwijgen, want daar, zijn ze, daar kan nog niks doorgaan. 4 jaar later niet. Nee. Wat zeggen ze? Ze hebben het over 4 jaar, ik snap het niet helemaal, maar...
Nee, maar omdat de ongerechtigheid op aarde groot is, is de toren van God ook groot. Daarom komt die luide stem uit de tempel. En vandaag is het bloed van de Heer Jezus de reden dat God niet de hele wereld wegvaagt. Want hij heeft namelijk daar die troon van genade, waardoor hij rechtvaardig niet zijn oordelen nog uit hoeft te storten over deze wereld. En wij zijn verlost van die toren. Geweldig, hè? Niet bestemd tot toren. Wij zijn verzoend met God. Sterker nog, wij zijn kinderen van God geworden. Wij zijn in zijn nabijheid gebracht. We mogen deel hebben van, uitmaken van zijn gezin. We mogen deel uitmaken van, het, van zijn familie. En we zijn straks in, het, in zijn huis, in zijn privésfeer. Dat is toch bijzonder?
Ja.
Terug naar het eeuwige leven. Terug naar het eeuwige leven.
Terug?
Ja, terug. Wat voor de waarde was.
Oh zo, ja, je hebt goed geluisterd naar mij. Ja, klopt ja. Ja, het eeuwige leven was dus tussen de Vader en de Zoon. Dat is een sfeer van goddelijke omgang en daar zijn wij nu in betrokken. Ja, heel bijzonder. Nou, ik heb nog een tekst eronder geschreven uit Jesaja. Ik wil even Jesaja 66 opzoeken met jullie. Want dat is een heel bijzonder in vergelijking met dit hoofdstuk 16 van Openbaring. Jesaja 66. Leuke achtergrondmuziek ook. Vanaf vers 5 wil ik graag lezen uit Jesaja 66. Er staat: hoor het woord van de Heere, u die beeft voor zijn woord. Uw broeders die u haten, die u verstoten vanwege mijn naam, zeggen: laat de Heere verheerlijkt worden. Maar hij zal verschijnen tot uw blijdschap. Zij daarentegen zullen beschaamd worden. Een geluid van een gejoel uit de stad, een geluid uit de tempel, de stem van de Heer. Hij vergeldt zijn vijanden naar wat zij verdienen. En dan nog in vers 15. Want zie, de Heer zal komen in vuur en zijn strijdwagens zullen komen als een wervelwind om in grimmigheid zijn toorn te laten gelden. Zijn bestraffing in vlammen van vuur. Want met vuur en met zijn zwaard zal de Heer een rechtszaak voeren met alle vlees. Zij die door de Heer dodelijk gewond zijn, zullen talrijk zijn. Zij die zich heiligen en reinigen in de tuinen, achter één in het midden, die varkensvlees eten, afschuwelijk gedierte en muizen, tezamen zullen zij weggevaagd worden, spreekt de Heer. Ik ken hun werken en hun gedachten. Nou, dat spreekt dus weer over die grimmigheid. En van het geluid wat uit de tempel komt in Openbaring 16. Hè? Een geluid uit de tempel, de stem van de Heer. Hij vergeldt zijn vijanden naar wat zij verdienen. Nou, en dat is iets wat ik heel erg heb moeten leren. Dat de aardigste mensen in de wereld, die niet geloven, de vijanden van God zijn. En wij kijken graag naar wat voor ogen is. Hè? Maar ik was jaren geleden bij een debat tussen een atheïst en een professor in de theologie. Nou, jullie kennen hem wel. We zijn met hem meegeweest naar Nigeria. En toen dacht ik, ik zat daar en ik dacht van, wat is dit? Een discussie. Maar dit is een vijand. Een vijand van God. Waarom gaan we daarmee in discussie? Toch raar? Ja. Die man moet het evangelie horen. Paulus ging niet in discussie met mensen die godvijandig waren. Nou, en dan komt die opdracht uit vers 1. Ga heen en giet de 7 schalen van de grimmigheid van God uit op de aarde. Het zijn 7 engelen, 7 bijzondere engelen die daartoe geroepen zijn. En wat we in... bij de bezuinen wordt elke aangekondigd en de derde engel ging heen. En maar hier wordt elke gezegd, eerste ging weg en goot zijn schaal uit. De tweede goot zijn schaal uit, de derde goot zijn schaal uit. Dat wordt heel snel achter elkaar geroepen. Het is niet meer dat er een hele aankondiging komt. Het een volgt het ander op. En al die mensen die om ons heen zijn... wij bidden dan voor de school, voor de basisschool. Maar al die ouders... Er zijn, ik denk dat er wel 80% of weet ik, ik gok maar wat, maar dat die gewoon niet geloven. En dan hadden we met kerst dan een lichtjestocht. ik weet niet wat jij ervan vond, wat leuk en aardig, maar het evangelie hoor je niet. Dus dat vind ik dan weer zo jammer. En ik denk van ja, kom dan met een...
Ella deed goed de best, toch?
Hé?
Ella deed goed de best.
Ja, die heeft goed gezongen, ja. Of nee, die moest wat zeggen, ja. Kijk, daar, de ster. Maar je merkt gewoon op die school ook, en ook op de school, scholen van vrienden, dat het allemaal een beetje verwort tot een beetje zoetsappig verhaal. En,
daar heeft niks meer van over.
Nee.
Helemaal niks meer. Echt jammer.
De oordelen worden niet aangekondigd. En dan wil ik nog even naar Spreuken 29 met jullie gaan. Spreuken 29, vers 1. En dat hoofdstuk, dat vers kun je over dit hoofdstuk heen leggen. Er staat: wie na bestraffing halsstarrig is, zal opeens gebroken worden. En er zal geen genezing meer zijn. Dus na bestraffing, dus na die bazuinen, die we gehad hebben in Openbaring 8, 19 enzovoort. Als mensen dan nog niet willen luisteren, dan komen de schalen en dan worden ze gebroken en dan zal er geen genezing meer zijn. En vers 2, als rechtvaardigen groot worden, verblijdt het volk zich, maar als een goddeloze heerst, zucht het volk. Nou, dat is dat beest, het rijk van het beest. En dan zal uiteindelijk dat rijk verduisterd worden en ze kauwen op hun tongen van de pijn. Dat is het oordeel van God. Ze hebben zelf gekozen en wij kiezen vandaag als Nederland ook voor een goddeloze regering. En dat is wel iets waar ik wel moeite mee heb. Waar ik soms, ja, wat ik niet makkelijk vind. Kijk, we weten allemaal wel dat de wereld niet verbeterd gaat worden, maar toch. Het gaat zo snel achteruit. We hadden, 30, 40 jaar geleden hadden we nog christenen in de politiek die ervoor stonden, maar nu... niet dat ik nou voor christen in de politiek ben hoor, maar goed. Als ze er dan toch zitten, dan zie je ook al dat dat minder wordt. En de identiteit van christelijke scholen wordt minder. Ik hoorde van de week van een iemand die zei, ik heb mijn kind heb ik van een reformatorische school afgehaald, want daar was een lesbische lerares die notabene al 2 kinderen had van een of andere donor. Die ze niet eens wist wie dat was. 2 verschillende kinderen van verschillende... En dat geeft dan les en dat...
Wat moet je er inderdaad van leren?
Yes.
Maar nu discrimineer ik. Ben ik strafbaar vanaf vandaag. Nee, maar dit is toch treurig? En weet je, als je nog even naar Spreuken 19 gaat, want dat is ook weer zo mooi. Mooi, tragisch, maar Gods woord is zo rijk, hè?
Zeker.
Spreuken 19, vers 3. Dat kunnen we aan het eind van het hoofdstuk zien hier, maar het is een algemeen beginsel. De dwaasheid van een mens verdraait zijn weg en dan is zijn hart nog woedend op de Heere ook. Vers 3. Spreuken 19. Nou, laten we naar de schade gaan kijken. De eerste ging weg en goot zijn schaal uit op de aarde. En er kwam een kwaadaardige en boze zweer aan de mens. Die het merkteken van het beest had en die zijn beeld aanbaden. Nou, wat zien wij vandaag in de maatschappij en ook in ons gezin? We hebben dan 2 oudere kinderen. Dus eentje van bijna 18, die heeft net de rijbewijs gehaald van David Stam. En eentje van 19. En ze zijn allebei heel met sporten. Sporten, sporten, sporten. Elke dag sporten. Sporten, sporten. En dat mag ik niet eten, dat mag ik niet eten. En dan krijgen de mensen straks in de grote verdrukking een zweer. Dat is balen. Hun hele ideaalbeeld van een mooi lichaam en een gezond leven. Dat is de God van deze eeuw, toch? De God van deze tijd, moet ik zeggen. Ik valt me echt op. Mensen alleen maar bezig met sporten. Sporten, sporten. Fit, fit, fit. Maar morele gezondheid, daar hebben we het niet over. Dat is veel belangrijker. Toch? Je kunt de juiste vet eten en de juiste oefeningen, de push-ups... En de juiste spieren trainen, maar als jij niet moreel gezond bent, heb je nog niks. Nou, daarom komt het oordeel. De aarde, dat moet ik nog even erbij zeggen, de aarde in vers 2 en de zee in vers 3, die staan tegenover elkaar. De aarde symboliseert het gebied van de stabiele regering. De zee symboliseert de onrust van de mens. Zoals dat ook in Jacobus 1 wordt beschreven. Hè? Hij leidt op de golven van de zee. Iemand die dus dubbel bezield is. Dus, kijk, en in deze wereld zien wij allebei. We zien de aarde, de stabiele regeringen, zogenaamd. En we zien Europa, maar wat zien we ook? We zien van de week Brazilië. Ze bestormen daar het parlement. Niemand deed wat. We zien Israël. Is nu enorme onrust, hè? Tegen die rechtse regering. We zien overal bijna van die spanningen ontstaan in allerlei landen waar de mensen opstandig worden. Nou, dat is de zee, de onrust. Nou, de boze zweer doet denken aan de plaag die Egypte trof in Exodus 9, vers 10 en 11. En we zien ook dat die vloek wordt voorzegd aan Israël. De Heere zal u treffen met vreselijke zweren aan de knieën en aan de benen waarvan u niet genezen kunt worden. Deuteronomium 28, vers 35. We lazen net in Spreuken 29 dat er geen genezing meer zal zijn. Als je niet je bekeert nadat je al gestraft bent. Ja? Nou, wat zien wij vandaag in de media en wat zien we vandaag in de algehele sfeer van ons land? Gezond eten en gezond bewegen, dat is allemaal hip. De sportscholen reizen de pan uit. Maar niemand heeft het bijna over moreel gezond zijn. Daar ga ik zo nog wel.
Een hele mooie tekst over waar je het eigenlijk over hebt. In Spreuken 4. Daar gaat het over de andere kant. Je hebt het over goddelozen, maar we kunnen het ook hebben over rechtvaardigen.
Ja.
Spreuken 4, vers 18, daar staat: maar het pad der rechtvaardigen is als het glanzende morgenlicht, dat steeds helderder straalt tot de volle dag. En dan staat vers 20: mijn zoon, sla acht op mijn woorden. Neig uw oor tot mijn uitspraken. Laat ze niet wijken uit uw ogen. Bewaar ze diep in uw hart. Want zij zijn leven voor wie ze vinden. Genezing voor hun ganse lichaam.
Ja, klopt.
Fantastisch.
Geloof ik ook. Ik geloof ook dat mensen die de Heer kennen mentaal gezond zijn. En vaak niet altijd natuurlijk, want je moet er geen wet van maken. We leven niet in de tijd van het oude verbond, maar toch wel vaak ook gezond zijn. Als je de Heer dient, je kent de Heer Jezus, je hebt geen stress. Stress is de grootste ziekmaker van Nederland. En de artsen van tegenwoordig die schrijven alleen maar medicijnen voor. Maar volgens mij hebben heel veel mensen te lijden. Gisteren had ik weer hoorde ik weer een verhaal van onze dochter van een collega van haar. Op haar oude werk van 20, die alweer het anderhalf jaar burn-out is. Dan ben je 20, ben je net burn-out. Ik was zelf 23 burn-out. Dus ja, stress, onrust. Waarom hebben ook zoveel christenen onrust en stress? Ja, maar we leven dus in een hele lastige tijd. Dan gaan we naar vers 3. En de tweede goot zijn schaamheid op de zee en zij werd bloed als van een dode. Dat betekent dat het gestold bloed is. Dus het bloed van een dode is gestold. En elke levende ziel, alles wat in de zee is, stierf. Nou, de zee is het beeld van de onrustige wereld, wat onder de heerschappij van het beest innerlijk zeker zo is. Nou, ik heb al vaker gezegd dat ik voor de symbolische uitleg ga vaak. Dat ik niet uitsluit dat er een letterlijke betekenis is. Maar als je hier kijkt, dan zie je dat er een geestelijke staat van morele dood is. Waarbij er een eenzaamheid komt in de zee. Dus in allen die in deze onrustige wereld zullen leven, waarbij ze volledig afgescheiden zijn van alles wat God gegeven heeft. Dat is nu niet zo. Wij leven nu wel in een goddeloze wereld, maar als je even onder vers 4 kijkt naar Handelingen 14, dan staat er: hij heeft in de voorbije geslachten alle volken op hun eigen wegen laten gaan, maar let op, hoewel hij zich niet onbetuigd heeft gelaten in goed doen, door u uit de hemel regen en vruchtbare tijden te geven en uw harten te vervullen met voedsel en vreugde. Zie je dat? Dus de God, de Heere God, die zorgt zelfs voor de ongelovigen dat zij door zijn genade vreugde, voedsel. En van de week was ik op een bijbelstudie, dus lazen we dit vers. Toen zei iemand, ik zie heel vaak ongelovigen die gaan gewoon zitten eten, die vreten zich gewoon vol en die danken God niet. En die hebben niet eens door dat het is puur genade dat ze hun lichamen dat opnemen. Dat ze een fijne hier genieten van de zon, van een vakantie. Dat is allemaal wat God toestaat. Hij geeft ze ook vreugde. Maar in die tijd dat alles bloed wordt, dood, is het allemaal afgelopen. Als je dan toch kiest voor het beest, dan zal je ook de gevolgen daarvan ondervinden. En ik heb daar ook onder gezet, tekst uit Spreuken 8, vers 36. Allen die mij haten, hebben de dood lief. De liefde zal ook verkoelen, eenzaamheid heerst en niemand zorgt meer voor elkaar. Nou, is dat niet een beetje waar wij nu al een beetje naartoe gaan? Vorige week schoot een 6-jarig jongetje zijn lerares neer in Amerika.
Niet logisch.
Hè?
Als je zulke spelletjes speelt tegenwoordig, dan komt heel de dag wat te knallen als je thuis bent.
Ja. Ook dat.
Dat is wel gruwelijk.
Maar we horen ook zoveel, hè? Dat is ook een probleem.
Ja, maar dat snap ik, maar dat soort dingen gebeurde vroeger niet. Plus dat we ook in Nederland zien dat de criminaliteit onder jongeren steeds groter wordt. 14, 15. Ik heb de afgelopen jaar misschien dat 4, 5 keer gelezen. Jongetjes van 14, 15 die elkaar neersteken. Ja. Dat las ik 10 jaar geleden niet. Echt niet.
Nee, dat is... Maar ja, weet je, in de tijd van Jezus lag heel de kustlijn van Israël. Dat ging allemaal kruisen. Allemaal mensen hierin opgehangen.
Ja, maar dat is zonder Romeinse overheid.
Ja, maar ja, dat is ook een persoonlijke tijd geweest. Het is van alle tijden.
Ja, zeker. Waar ik zelf altijd een beetje moeite mee heb is, zal ik jullie eerlijk vertellen, is dat er wordt altijd gezegd, wij leven nu in de eindtijd. Maar dat is niet zo. Wij leven niet in de eindtijd. De eindtijd is, heb ik de vorige keer gezegd, hè? Daniel 12 en Daniel 11. De eindtijd is de grote verdrukking. Wij leven in het laatste uur. Dat duurt al 2000 jaar. Al 2000 jaar is het ellende. En pas als die grote verdrukking begint, dan zegt de Heer Jezus, je zult horen van oorlogen, van geruchten van oorlogen, aardbevingen enzovoort. Maar het is het begin van de weeën. Begin. Nou. Dan naar vers 4. De derde goot zijn schaal uit op de rivieren en de waterbronnen. Dat heeft mij ontzettend... Dit vers heeft mij echt heel erg aangesproken. Waarom? Omdat de waterbronnen brengen het water naar de zee.
Zeker
de rivieren brengen er.
Ze zijn mee bezig met. In Israël is dus het toch een of andere nieuwe waterzuiveringsinstallatie. Die schoon water bracht naar de Dode Zee gelopen.
Dat zou heel goed kunnen. Maar als je even mij probeert te volgen. Als de zee inderdaad voorstelt de woelige volkerenmassa. Dan krijgen zij dus de bronnen, de rivieren. Dat zijn de zegeningen, want de rivieren spreken altijd van zegeningen van God, die ook de ongelovigen nog genieten. Maar als die bloed worden, is dat allemaal voorbij.
Maar waar zou die dan vandaan moeten komen, die zegeningen?
Nou, denk aan het huwelijk. Het huwelijk is door God ingesteld. Heel veel ongelovigen genieten gewoon van een huwelijk, ook al geloven ze niet in de Heere God. Ja? Ik heb wat voorbeelden er ook bij gezet. Gezin, trouw, liefde, eerbied voor het leven. Het zijn allemaal dingen die komen eigenlijk voort uit de Bijbel.
Ja, amen.
En de ongelovigen genieten daar nu ook van.
Rustdag.
Rustdag. Nou, je kunt heel veel dingen noemen. Het gezin is heel belangrijk, hè? Dat een vader en een moeder, het kindertjes, dat die zich veilig voelen, dat gebeurt in heel veel ongelovige gezinnen ook, gelukkig. Maar dat zijn allemaal zegeningen, in mijn ogen waterbronnen, vanuit Gods genade. Maar als het bloed wordt, is het helemaal afgelopen met al die dingen. Denk ik. Als ik het zo uit mag leggen. En op de volgende bladzijde heb ik een aantal dingen opgeschreven die nu al gelden, waardoor die waterbronnen langzaam worden dichtgestopt door onszelf. Want onbaatzuchtigheid verandert in geldingsdrang. Onderdanigheid van kinderen aan ouders verandert in opstandigheid. Dat zien we nu allemaal gebeuren. Hè? Want onderdanigheid is ook gewoon een waterbron. Als kinderen gewoon gehoorzaam zijn aan ouders. Dat is toch hartstikke mooi. Ontspoorde jongeren hebben tegenwoordig ADHD, PDNOS enzovoort. Met andere woorden, je kunt er niks aan doen. Nou, ik was vroeger behoorlijk druk. Hè? Ik had altijd ruzie met de leraar. Ik werd op de gang gezet. Ik gooide met stenen. Ik kon gewoon niet stilzitten. Vandaag zouden ze zeggen, ja, die jongen is gewoon ADHD, geef hem een pilletje. Maar ik kreeg een klap van mijn harsjes. Nee, maar serieus, en ik werd op de gang gezet. Nou, heb ik er ooit één nacht slecht van geslapen? Nee.
Dat was het beste pilletje, denk ik.
Ja. Ik heb op de HAVO, heb ik, denk ik, nou, ik zal het niet overdrijven, misschien wel 100 keer op de gang gestaan. Ja. En de conrector heeft mij een keer vastgegrepen bij mijn wangen, tegen de muur gedrukt. Als je nog één keer ziet, schop ik je van school af, zei. Toen heb ik de volgende dag ik er weer uitgestuurd, heb ik me verstopt op de wc. Ja, kijk gewoon op mijn lazer, man. Maar vandaag zeggen ze, ja, geef hem een pilletje. Want hij is... Nou, toen werd ik ouder, 18, 19, ja. En toen werd het allemaal... veranderde het gewoon. Dus, ja. Nou, kijk verder. Uitsluitend liefde van de man voor zijn vrouw in het huwelijk is beknellend. En men gaat leven in allerlei alternatieve vormen, zoals, nou ja, we kennen het allemaal, hè. Homoseksuele relaties, pedofilie, wordt ook bespreekbaar, wist je dat? Dat wordt bespreekbaar gemaakt, hè. Echtscheiding is tegenwoordig een recht, maar het is een waterbron, het huwelijk. Het is een bron van zegen, van geluk. Zondigen tegenwoordig is een verslaving. Nee, maar hij heeft een seksverslaving. En hij heeft hulp. En die hulp wordt vergoed. Ah. Overtreders zijn vaak slachtoffers. Door de moderne psychologie, je hebt tegenwoordig TBS. Ontoerekeningsvatbaar. Bestaat het in de Bijbel, ontoerekeningsvatbaar? Nee, als jij een misdaad pleegt, ben je gewoon schuldig. Er is wel verschil tussen moord en doodslag, ook in de Bijbel natuurlijk. Maar tegenwoordig is bijna alles... Ja, hij was ontoerekeningsvatbaar. Ach. De onderdanigheid van de vrouw is slavernij. Waartegen het feminisme zich keert. Ik heb het dan niet over de onderdanigheid in de Arabische landen natuurlijk, maar gewoon de Bijbelse onderdanigheid. Tegenwoordig, nou ja, laat maar. Euthanasie wordt een vorm van eerbied voor ouderen. Abortus, eerbied voor de moeders. Baas en eigen buik, weet je wel. Gehoorzaamheid aan overheden en onderdanigheid van werknemers beantwoordt men met rechten, opstand, revolutie. En vasthouden aan morele principes wordt discriminatie. Dit heb ik opgeschreven voordat ik wist dat vandaag die grondwet zou worden veranderd. Zie je al dat het al een beetje die kant op gaat? Nou, wat moeten wij dan doen? Moeten wij daar tegen protesteren? Moeten wij daar voor een opstand komen? Nee. Er staat in Titus 2 dat wij met verzaking van de wereldse begeerte en de goddeloosheid rechtvaardig, ingetogen en heilig zouden leven in deze tegenwoordige eeuw. Wij moeten voorbeelden zijn. Ik was van de week op een avond, kwam er een meisje naar me toe van een jaar 24. En ze zei, want ik had gesproken over vluchten, volgen en vechten. Dus 1 Timotheus 6 is, je moet eerst vluchten, ontvlucht deze dingen. Dan moet je jagen, volgen, gerechtigheid, liefde. En dan moet je de goede strijd strijden. Maar als je niet vlucht, kun je ook niet volgen. Toen kwam ze naar me toe en zei, ja, ik baal zo. Ik zeg, wat dan? Ik heb gisteravond in de kroeg gezeten en ik ben toch weer te ver gegaan. Te veel gedronken en dan voel ik me zo slecht. Ik zeg, ja, maar lieve schat, jouw relatie met de Heer is hetzelfde. Oh ja, oh ja. Die aanklager zit er gelijk tussen. En als je nog opgroeit in het geloof, dan struikel je heel vaak. Omdat de Heer jou wil leren dat je gewoon machteloos bent in jezelf. Maar ik vond het zo aandoenlijk. Ja. En ik ken haar wel. Ze is tot de kern gekomen een paar jaar geleden. En ze is heel erg met het woord bezig. Ja, en dan baal je als je zoiets toch weer doet. Dat snap ik ook wel. Ja?
Ja, dan moest je er ook niet komen. Nee.
Dat heb ik dus gezegd.
Ja, dat is logisch.
Precies. Ik zei, vluchten betekent niet daarheen gaan.
Nee.
Ook niet denken van, nou, weet je, ik ga gewoon... Even. Ik drink gewoon 2 kleine glaasjes. Nee, dat is je zwakke plek. Kom er niet.
Nee,
nee, nee.
Ik ga een goed gesprek hebben met een ander.
Ah. Ja, echt.
Ik was vorige week, kwam er een man naar me toe, na een lezing. Hij zegt...
Heel simpel.
was een man tijdens een lezing. Hij zegt, ja, ik heb een beetje moeite met ik zeg, ja, ik weet het al wel. Seksuele, ja. Onreinheid, ja. Ik zeg, nou, daar zegt de Bijbel gewoon, ontvlucht de hoererij. Ik zeg, heb je een laptop? Ja. Ik zeg, ben je alleen met je laptop, met je computer? Ja, en ik heb ook vooral Instagram op mijn telefoon. Daar komen altijd dames. Ik zeg, gooi het eraf. Oh ja. Ik zeg, ja, gooi het eraf. Je bent niet sterk genoeg. Weg met die zooi. Mensen denken vaak dat ze er tegen moeten strijden. Maar je moet vluchten voor de zonde, de zondige dingen. En najagen wat goed is. Dat is de strijd van het geloof.
Dus, heel apparaat weggooien.
Wat?
Dus, heel apparaat weggooien.
Nou, dat hoeft nou ook weer niet, Nico. Want het apparaat heeft...
Blijf je verleiden.
Nou,
blijf je verleiden.
Mij niet, mijn apparaat niet.
Nee, maar ik heb een roekje laag van.
Nee.
Zulke mensen wel.
Ja, op die manier. Ja.
Oh? Nee, kijk, nee. Jij ermee om weet te gaan, is er niks aan de hand. Maar zulke kunnen er niet mee omgaan.
Nee, klopt, ja.
Dan kunnen ze dat van een dubbel afgooien over 3 dagen, de andere dag valt het eraf.
Ja, dat klopt. Ja, nee,
je moet het hele ding weggooien.
Nee, dat is waar, ja. Ik had ooit een jonge man op de Bijbelstudie, dat is echt heel lang geleden. En hij zei, kan ik je een keer spreken? Ik zeg, ja, is goed. Hij kwam helemaal naar bij me thuis, helemaal uit het westen. Ik zeg, nou, het is aan de hand. Ik dacht, hij zou wel homo zijn of zo. Want hij wilde helemaal mij spreken. Hij kwam helemaal uit die contraien. Hij zegt, ja, ik moet je wat vertellen. Ik heb een voorkeur voor kinderen. Wat? Hij zegt, ik kan er niks aan doen, maar als ik een kind zie fietsen, dan moet ik er achteraan. En ik weet niet hoe lang ik mezelf nog kan beheersen, dit en dat. Ik denk, shit, wat moet ik hiermee? Ik zeg, nou ja, dus ik weer terug naar mijn andere collega's van de Bijbelstudiegroep. Nou, we hadden gezegd, je laptop, wat staat erop? Ja, allerlei kinderporno. Ik zeg, nou, komende zondag breng jij je laptop mee, gaan we de tuin in, grote hamer, weg met die zooi. Wat hadden we moeten doen, achteraf gezien? Aangifte,
ja.
Toch?
Ja, natuurlijk.
Hij kwam niet met zijn laptop. Ik zeg, waar is je laptop? Ja, heb ik nog nodig voor mijn studie, bla bla bla. Uiteindelijk is hij veroordeeld als zedendelinquent, 10 jaar later. Omdat wij toen niet hebben ingegrepen, heeft hij zich ingepraat bij een andere mevrouw van de Bijbelstudie om op haar kind te passen. Wist ik niet. En dat is tot een rechtszaak geworden en dat hele gezin is verschrikkelijk. Zie je hoe het werkt? Dus je moet op dat soort zaken, als het echt strafbaar is...
Eli, wat had hij meer moeten doen? Naar zijn zonen toe.
Ja.
Uit de tempel sleuren die mensen... Want ze deden niet het werk wat de Heer voor ze had gedaan. Mm-hmm. En daar werd hij ook door.
Ze prikte toch uit de pot voor zichzelf?
Mm-hmm. Ja, dan denk ik van ja, dan moet je dus echt daadkrachtig wel ingrijpen. Ja. Dat is wel nodig.
Ja. Goed. Heel heftig, ja. Oh, het is alweer pauze, jongen. Ga even regelen wat koffie. Ik ben nodig naar dit verhaal. Goed, na de koffie die net gebracht is, gaan wij verder met het woord van God. Daar op de trap, ja. Vers 5 wil ik met jullie verder behandelen. Ik hoorde de engel van de wateren zeggen... U bent rechtvaardig, u die bent en die was, de heilige, omdat u zo geoordeeld hebt. Ja, de engel van de wateren, dat is dus heel merkwaardig, hè? De zondvloed, water, spreekt van oordeel. Water verandert in bloed, in dit oordeel. En dan schijnen er dus engelen te zijn, machten, dat gaat allemaal buiten ons begrip om, die dus verantwoordelijkheid hebben... de besturing uitoefenen over de elementen. En voor ons, mensen, lijkt alles toeval. Een overstroming, een aardbeving. Maar er is in Gods regering geen toeval. Nee. Wij zien de redenen niet. Wij zien niet wat voor bedoeling hij daarmee heeft. Maar in dit geval zien we dat wel. Want hij zegt namelijk, die engel... U bent rechtvaardig, u die bent en die was de heilige, omdat u zo geoordeeld hebt. Mooi, hè? En ik mis in de evangelische soms wereld een beetje die kant van de heiligheid van God. Het gaat heel vaak over vertroosting en bemoediging en hij is onze vader en allemaal natuurlijk heel mooi. Maar God is ook licht. En misschien kunnen we heel even naar 1 Korinthe 3 gaan. 1 Korinthe 11. Want in 1 Korinthe 3 wordt gezegd dat de gemeente ook een tempel is. De tempel van God. En de stem aan het begin van het hoofdstuk komt uit de tempel. Dat is dan de tempel in de hemel. Maar wij zijn nu een tempel op aarde. En dan staat er in hoofdstuk 11 van 1 Korinthe 10. 1 Korinthe 11 vers 27. Daarom wie op onwaardige wijze het brood eet of de drinkbeker van de Heer drinkt, zal schuldig zijn aan het lichaam en het bloed van de Heer. Maar laat men zichzelf beproeven en zo eten van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel als hij niet het lichaam van de Heer onderscheidt. Nou komt het. Daarom zijn er onder u vele zwakken en zieken en nogal vele zijn ontslapen. Als wij echter onszelf beoordeelden, zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, dan worden wij door de Heer getuchtigd, opdat wij niet met de wereld veroordeeld worden. Zie je dat? Dus de oordelen van God zijn nu al in de gemeente. Tenminste in de Korinthische gemeente, omdat zij tijdens het avondmaal volgegeten brood aten, terwijl de armen onder hen niks hadden en ze niet voor hen zorgden. Ze keken niet naar hen om. Dus op onwaardige wijze eten, ten kwade samenkomen. Nou, welke gemeente in Nederland vraagt zich af, als er veel zieken zijn en er ontslapen niet weinig, hey, zou dat misschien een oordeel kunnen zijn? Het is toch een goede vraag?
Zouden er gemeentes nog zijn waar weinig ontslapen zouden zijn?
Kun je die vraag even iets harder herhalen voor de luisteraar thuis? Zou er nog gemeentes zijn waar weinig ontslapenen zijn?
Ja.
Ik snap de vraag niet helemaal. Leg uit.
Nou, draai hem dan eens om. Zijn er dan nog wel gemeentes waar er weinig mensen zijn die ontslapen?
Dus nog oprechte gemeentes.
Oh zo.
Ja.
Nou, dit zijn natuurlijk mensen die voor die tijd worden weggehaald. Hè? Voordat ze de leeftijd bereikt hebben dat je normaal verwacht dat mensen ontslapen. Dus ja, ik hoop het.
Als er gemeentes zijn die heel gezond zijn, dan mogen ze zich aanmelden.
Maar, nee, maar even serieus, als je dit stukje leest, met de wereld veroordeeld worden, dat is wat we nu lezen. Hè? We lezen nu over veroordeling, het oordelen van God enzovoort over de wereld. Maar als God nu al in de gemeente tuchtiging uitoefent, oordeel, dan is dat opdat wij niet met de wereld veroordeeld worden. Hij wil ons wijzen op zijn heiligheid.
En daarmee veroordeelt hij dus het vlees waarin wij opvallen en niet onze ziel.
Uiteraard, nee, dat snap ik. Ja, heel goed. En dit is de boodschap die wij van hem hebben gehoord, zegt 1 Johannes 1 vers 5, dat God is licht en er is in hem in het geheel geen duisternis. Dat is toch typisch dat Johannes dat zegt. Want wij zouden verwachten als je zegt aan een willekeurige christen vraagt, nou wat was nou de boodschap van de Heer Jezus? Even samengevat in één zin. Dan zegt 9 van 10 keer, ja, de liefde van God. Maar Johannes zegt nee, dat God licht is. De Heer Jezus kwam namelijk laten zien dat hij de totaal andere was, de totaal volslagen vreemde voor de discipelen en de rest. Hij was de heilige van God. En zij hadden totaal andere verwachtingen van het koninkrijk, van, nou ja, van alles. Vuur uit de hemel neerdalen, weet ik veel. En hij was degene die zei, nee, God is licht. Het past allemaal niet bij zijn licht. Je moet tot wedergeboorte komen. Je moet je bekeren. Dat was zijn boodschap. Oké. Vers 6. Want het bloed van heiligen en profeten hebben zij vergoten. En bloed hebt u hun te drinken gegeven. Dus hier zie je weer een stukje letterlijke toepassing van de plagen. Dat ze dus dat water, wat ze normaal letterlijk drinken, is nu bloed geworden. Je kunt het ook geestelijk toepassen. Dat ze de dood die ze aan de profeten hebben toegewenst, zelf nu in hun eigen harten ervaren, in hun eigen levens. Ja?
Dan moet je het eerste gedeelte, wat bloed van de heilige profeten.
Ja, is letterlijk.
Dat moet letterlijk. En de tweede moet je dan symbolisch.
Nou, dat zeg ik niet. zeg dat dat ook een stukje letterlijke uitleg kan zijn in dit vers. Zeker, ja. Ja. En er staat eronder, heb ik nog geschreven, dat het rechtvaardig is bij God aan hen die u verdrukken verdrukking te vergelden. Dat is 2 Thessalonicenzen 1 vers 6. De wereld wil niet dat God iets over hen te zeggen heeft. De wereld wil niet dat Gods geboden norm zijn. De wereld wil het gewoon niet. En daarom geeft God hen ook bloed te drinken. Ja? Vers 7, ik hoor het altaar zeggen. Dat is typisch, hè? Dus een stem uit de hemel, een luide stem. En dan hier het altaar. En het altaar is de plaats van offers. Het altaar is de plek waar de Heer Jezus gekruisigd is. Het brandofferaltaar. Wij hebben ook een altaar, zegt Hebreeën 13. Ons altaar is de Heer Jezus Christus. Daarom verkondigen wij de dood van de Heer als wij avondmaal vieren met elkaar. Maar omdat de wereld dat altaar heeft verworpen, de genade van God heeft afgewezen, het vervloekt hebben, het gelasterd hebben, zal er een stem uit het altaar komen. Ja, Heer, de God, de Almachtige, waarachtig en rechtvaardig zijn uw oordelen. En het, heel het oordeel is aan de Zoon gegeven. Dus dat woordje Heer, God slaat op de Zoon. Johannes 5 vers 22, God, de Vader, heeft het oordeel aan de Zoon gegeven. De Zoon is de uitvoerder van de oordelen hier in Openbaring 16. Ja? Het altaar is zo mooi. Want ik vind het zo fijn dat wij als gemeente mogen samenkomen rondom brood en beker. Dat altaar is altijd het waard om het aan hem te denken. Aan hem die zijn leven voor ons gaf. Ja, toch? Maar de wereld gebruikt Jezus als een vloek. Ik vind persoonlijk dat het feit dat alle volken Jezus gebruiken als vloek al een bewijs dat hij bestaat. Want het is, ja, niet dat ze nou zeggen Mohammed of zo, of weet ik veel, Boeddha. Maar ze zeggen allemaal Jezus, Jezus. Dat zie ik ook wel eens op. Als je iets onschuldigs kijkt en in één keer vloekt iemand zo, dan schrikken wij altijd van. Denk je van, moet hij nou ook alweer dat zeggen? Waarom? Het is het vervloeken van het altaar. Daarom zegt hij hier, het altaar dan, waarachtig rechtvaardig zijn uw oordelen. En de vierde goot zijn schaal uit op de zon. En haar werd gegeven de mensen met vuur te verbranden. Nou, ook weer de letterlijke en de symbolische betekenis even langsloop. Letterlijk zou dat betekenen dat mensen te maken krijgen met een extreme hitte.
Is al voorspeld.
Hè?
Is al voorspeld.
Is al voorspeld. Symbolisch zou het kunnen betekenen dat de zon een beeld is van heerschappij. En de tijd van het beest zou een tijd dan betekenen dat mensen door zijn God, anti-God propaganda, wat we dus hebben gezien in Openbaring 13, met zijn leugenachtige tekens en wonderen enzovoort, dat hij de mensen verzengt met helle pijn. Want vers 9 zegt, de mensen werden verbrand door grote hitte, maar ze lasterden tegelijk God. Dus, ja. Sorry? Nee. En zij bekeerden zich niet van om hem heerlijkheid te geven.
Maar als er natuurlijk mensen zijn die allemaal dat nummer 666 hebben, dan kunnen ze natuurlijk niet meer bekeren. En die Satan kinderen kan niet meer.
Ja, heb je goed gezien, ja. Goede toevoeging. Er is ook een punt van verharding. God verhardde het hart van Farao. En hij verhardt wie hij wil, zegt Romeinen 9. En dat betekent als mensen na vele malen te zijn gewaarschuwd of kansen hebben gehad zich nog verharden, dan verhardt God hen. Dat klopt. Dan kun je je gewoon niet meer bekeren. Dat is de fase waarin je hier in die laatste fase van de grote verdrukking bent aangekomen. Sterker nog, zij bekeerden zich niet van om hem heerlijkheid te geven en zij lasterden de naam van God. Want ze weten wel dat God bestaat.
Ze kunnen zich niet meer bekeren, maar ze willen zich niet meer.
Nee, dat klopt. Nee. Dat is het eerste. Als je niet meer wil, je, uiteindelijk kun je niet meer.
Want je hebt je een zelf met een zaadbloem. Ja. Een beest van een oudje.
Ja, tragisch. En weet je, de wereld doet zo zijn best om onze gedachten af te leiden. Het valt allemaal mee. Kijk eens hoe fijn. It's a beautiful world. What a wonderful world. Dat liedje, weet je wel. Het is geen wonderful world. He? I see skies of blue, red roses too. Ja, ik kan niet zingen, dat weet ik. Maar... And I think to myself, it's a wonderful world. Maar het is geen wonderful world, er ligt een vloek over deze wereld.
Ik ben blij dat ik dat allemaal niet weet. Ik val allemaal langs mee.
Die liedjes?
Ja.
Ja, kan je het ook niet zingen.
Nee.
Doe maar voor je psalm, denk ik
ook. Oh, chickie dan.
En de vers 10. Ja, het zijn ook dus een christelijke vrouwen.
Ja, dus
was dan maar heel eventjes.
Ze begonnen goed en daarna ging het. Zak krijgen we nog hazes en zo.
Ik vind het wel heel typerend. Wij zijn allemaal over die oordeel aan het praten. Je wordt acht voor in de wereld.
Ja.
Het gaat maar door, hoor.
Ja. Ja, maar ook het, wat ik zei, het afleiden, het slaapzussen, het maar een beetje bezighouden. Met de mens wordt vandaag zo bezighouden, dat is de grote vloek van onze maatschappij, afleiding.
Ja, dat is iets christelijks hiernaast, zag ik op die boekjes.
Ja?
Ja, dat is toch niet te geloven?
Christelijke Vrouwenbond. Ja, maar ja, christelijke scholen, hallo, je weet het zelf hoe het werkt. Christelijke omroep.
Ja, je wordt wel steeds meer...
Ja, Ans, jouw leeftijd, met alle respect.
Dat mag ik ook niet noemen, hè. Dat is verboden.
We gaan het afronden.
Maar wij weten natuurlijk uit Gods woord dat het dus totaal anders is. Maar ja. De wereld weet dat niet.
Nee, die weet het niet.
En die gaan natuurlijk van zichzelf uit, ja, die willen dat helemaal niet horen. Nee. En als ze dat horen, zeggen ze, nou, dat zal niet, jongens. Ze willen natuurlijk, dat willen ze niet. Nee. Ze willen... Een gelukkig en een feestelijk leven hebben.
Ja.
Dus als je dan komt met zulke verhalen, ja. Dan zeggen ze ja.
Ja, dat klopt.
Ja, een beetje te hoor.
Niet
ja,
te.
Ja, maar dat zeggen ze, dat is een beetje te hoor.
Ja.
Ja.
Een beetje te.
Nee, ze geloven het helemaal niet.
We lopen een beetje voor onszelf, als leuk
zijn. Nou, het ergste vind ik nog dat er ook heel veel kerkelijke mensen zijn die zo denken. Ja, en daar mag je ook niet over praten. Nou, vers 10. De vijfde schoot. Goot zijn schaal uit op de troon van het beest en zijn koninkrijk werd verduisterd. Alsof het nog niet duister was, maar goed. En zij kauwden hun tongen van pijn. Ze hadden zelf geroepen in Openbaring 13 vers 4. Wie is aan het beest gelijk en wie kan er oorlog tegenvoeren? Nou, hier krijgen ze hun antwoord. En wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. Een koninkrijk wordt verduisterd en het wordt zelfs zo erg... dat de diep treurige toestand van de mens ervoor zorgt... dat ze op hun tongen kauwen van pijn. Er is geen troost, geen afleiding, geen vreugde, geen sprankje hoop meer. Zo diepe duisternis, hè? Dat kun je toch bijna niet voorstellen? Hè?
Nee.
En weet je, ik ben er wel een klein beetje op de hoogte van de wereld. Meer dan jij, denk ik. Wat er allemaal aan films en series uitkomt, is allemaal heeft heel veel te maken met die duisternis die komt, hè?
Bizar.
Ja.
Bizar.
Ja.
Ja. Eén en ander daarna, allemaal van dat soort films, ja. Allemaal met dit thema.
Ja. Klopt. Alsof de mensen een beetje wordt voorbereid. Ja.
Ook in de christelijke wereld, hè?
Ja.
Chosen.
Ja. Laat dat maar niet over hebben.
Nee, maar.
Iedereen loopt er mee weg.
Ja, nee, maar het is toch, snap je? Nee. Het klopt voor geen kant.
Nee, natuurlijk klopt het voor geen kant.
Het is zo raar dat het zo massaal is. Is die geest van de antichrist dan zo sterk dat hij zoveel mensen verleidt?
Nou, waarom denk je dat wij voortdurend in de schrift, in het woord van God, de waarschuwing tegen de geest van de antichrist, de brief van Judas, de brief van Johannes, elke brief waar een 2 voor staat, is een waarschuwing... tegen antichristelijke geesten. 2 Korinthe, 2 Thessalonicenzen, 2 Johannes.
Mensen lezen
de Bijbel ook niet. 2
Timotheus,
nee. Die is nog niet geschreven.
Ja, maar 1 Judas ook. Oh,
ja. Judas is het boekje dat voor Openbaring staat. Dat is de waarschuwing van de laatste dagen.
Ik zal je even voorlezen waarom dat het zo is. Hun keel is een open graf en hun tong plegen zij bedrog. Addergif is onder hun lippen. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel aan bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen. En de weg van de vrede hebben zij niet gekend. Nou, wat heb je daarvoor?
Ja.
Dat is de mens.
Ja.
En God, heeft maar, 3. Ja.
En God heeft maar 1 plek voor die mens. Dat is in het graf van de Heer Jezus. Dat is de dood. En als mensen zich niet vrijwillig... Hè, die plek toe-eigenen door te zeggen, ik verdien die plek, maar gelukkig heeft de Heer Jezus voor mij die plek ingenomen, is Hij voor mij tot zonde gemaakt. Ja, dan zullen ze uiteindelijk in die dood, op de tweede dood komen. En in dit vers zie je al een stukje hel op aarde. De verduistering. En nu zijn er nog wel waterbronnen. Hè? Nu zijn er nog steeds, ook in de wereld, dingen die de Heer God gegeven heeft, waar mensen nog van kunnen genieten.
Ja,
en wij zijn ook nog in de wereld. Wij zijn echt een weerhoudende macht. Niet altijd door onze eigen geweldige toewijding, maar dat de geest woont in ons. En trouwens, ik ken heel veel fijne mensen. Ik kom in het noorden, in het westen, niet in het zuiden, maar overal zie ik toegewijde broeders en zusters. Echt mooi, het is echt bemoedigend.
Maar heel veel dingen halen die luiden natuurlijk ook allemaal uit de Bijbel natuurlijk, hè? Ja, dat is natuurlijk, er staat gewoon de Bijbel. Je wordt uitgegooid in de buitenste duisternis.
Ja.
We hebben net gezegd dat Jezus is het licht.
Ja.
Nou, dus daar complete duisternis. Je kan helemaal totaal niks meer zien.
Nee.
Dat is het.
Ja.
Waar gaan ze dan heen?
We gaan naar het laatste vers van de avond. Terwijl de tulpen uit Amsterdam bevrolijk worden bezongen. Vers 11. En lasterde de God van de hemel. Dat laat ook een beetje de afstand tussen hen en God zien. De God van de hemel. Vanwege hun pijnen en vanwege hun zweer. En zij bekeerden zich niet van hun werken. Dat is toch... Je zei het, kan niet. Maar in Openbaring 9 stond ook al. Zij bekeerden zich niet van hun werk. Van de dieverijen en de hoererijen en de moorden enzovoort.
Maar daarom kan het even wel zo zijn natuurlijk. De vader wordt ook hetzelfde keer op mij gezegd.
Ja.
En hij bekeert... Hij kon het niet meer. Nee. En toch staat het er.
Ja.
Dat zie je natuurlijk exact hetzelfde.
Ja. De dwaasheid van een mens verdraait zijn weg. En dan is zijn hart nog woedend op de Heere ook. Dat is Spreuken 19, wat we eerder hebben gelezen, vers 3. En lieve mensen, deze dingen zijn ons geschreven in het boek Openbaring. Om ons ook te laten zien, nogmaals, dat wij ons moeten afzonderen van het kwaad. En ons moeten toewijden aan hem. Dat is elke keer het doel van de Bijbel. Oud Testament, Nieuw Testament. Elk Bijbelboek heeft dat doel. Spreuken, de wijze, de dwaas. De rechtvaardige. Zorg dan ook dat je je leven zo indeelt. Dat als hij komt, dat hij een passende bruid vindt. Hè? Voor zichzelf.
Dat als hij komt, dat we niet beschaamd staan.
Ja. Dat hij niet beschaamd staat voor ons. Ja. Kan je ook zeggen. Ja. Goed, dat was het voor deze keer.
Die engelen, zijn dat aartsengelen?
Die 7 engelen?
Ja.
Je
7 aartsengelen.
Volgens mij wel.
Ja.
Ja. Dit was het voor vanavond.